altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De wereld van de opsporing en vervolging is flink in beweging. Van nieuwe opsporingsmethodes op basis van DNA-databanken. De discussie over de inzet en beveiliging van kroongetuigen in grote strafzaken. En een grondige vernieuwing van het wetboek van strafvordering. Waarin regels voor opsporing, vervolging en berechting staan vastgelegd. In BNR's Big Five van de opsporing en vervolging spreek ik daar deze week over. Met 5 kopstukken. En we hebben weer een prachtige line-up van de top van de advocatuur, het OM en de misdaadverslaggeving tot de wetenschap. En van alle wil ik weten, hoe goed zijn we in Nederland in het opsporen en vervolgen van criminelen? Vandaag een icoon binnen het strafrecht, strafrechtadvocatuur, moet ik dan natuurlijk zeggen. Gerard Spong, al 50 jaar zit hij in het vak. En dat zijn dan zowel nationale als internationale spraakmakende strafzaken. Welkom terug bij het programma.
Ja, graag gedaan.
We hebben afgesproken om te tutoyeren. En we gaan straks ook uitgebreid met elkaar praten over het OVV-rapport. Dat kritische rapport. En heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Maar voordat we dat gaan doen, op de dag waarin er echt historisch nieuws naar buiten is gekomen, wil ik toch graag 2 dingen van je weten. En het eerste is, Trump wordt nu echt strafrechtelijk vervolgd. En dat is nog nooit gebeurd, dat een Amerikaanse president vervolgd wordt. Hoe historisch is het in jouw ogen?
Heel historisch. Het is een unieke gebeurtenis. En ik volg het op de voet. Ik las het natuurlijk vanochtend bij het opstaan al. En toen dacht ik, hè, eindelijk, want het ging natuurlijk wel met een slakkengang. En ik vond dat die Amerikanen er toch wel erg lang over deden voor ze dit deden. Het is een bijzonder proces, bijzonder vanuit verschillend juridisch oogpunt bekeken. Het is allereerst bijzonder omdat op zich het feit wat hem verweten wordt dat hij een pornoster heeft laten omkopen met $130.000, zoiets.
Ja.
Om te verhullen dat hij een nachtje wild is geweest met haar. Ja, dat is natuurlijk nog niet zo opzienbarend.
Nee.
Maar wat wel opzienbarend is, is de wat zwaardere aanklacht dat hij daar eigenlijk campagnegeld voor heeft gebruikt en dat heeft geprobeerd te verdoezelen door het als normale advocaatkosten op te geven. Bijzonder is ook nog dat naast deze beschuldiging een zwaardere beschuldiging misschien in stelling gebracht wordt. En dat is dat hij de kieswet heeft overtreden. Daar staat in Amerika, heb ik begrepen, maximaal 4 jaar gevangenisstraf op. En dat is nogal een pittig misdrijf. We weten nog niet of dat inderdaad ook door de openbare aanklager daar, zekere Alvin Gregg, toegevoegd.
Die volgt het goed, hè, merk ik.
Die Stormy Daniels, dat vind ik ook zo'n bijzonder geval. Want die heeft een prachtige naam, Stefanie. En waarom ze daar nou ineens Stormy Daniels van is gaan maken, is een raadsel. Misschien vinden ze dat gewoon een geilere naam.
Ik denk het wel, ja. Het Stormy Daniels klinkt natuurlijk toch wel wat
maar, sexier, dus het is en het is ook de vraag van hoe gaat Trump zich opstellen wanneer hij aangehouden, gearresteerd wordt.
Ja,
in Amerika.
Wat denk je?
Nou ja, hij gaat er een spektakel van maken natuurlijk. Ja. Want veel verdachten die in New York, die moeten de zogenaamde perp walk doen. Dus een rondje lopen en dan kunnen journalisten allemaal plaatjes schieten. En ze moeten de mugshots doen, dat is vingerafdrukken laten afnemen. En ik denk dat
foto's, neem ik
foto's,
aan. Even van links naar rechts.
Dat zijn de mugshots eigenlijk. Dus ik denk dat hij daar een enorm spektakel van gaat maken om te zeggen van kijk eens, het is een politieke vervolging en ik word als een opgejaagd beest word ik naar die politieke arena gesleept. Dus ja, ik denk dat dat er wel aan zit te komen. Dat is natuurlijk smullen.
Ja, is dan dit ook nog zo'n zaak waarvan je denkt, oeh, als ik daar mijn handen in zou kunnen zetten, dat zou ik fantastisch vinden?
Het is wel, laat ik me zo zeggen, een kluifje, waar iedere strafadvocaat toch een beetje lekker naar kijkt.
Ja, hoe zou jij het aanpakken? Want uiteindelijk, zijn advocaat heeft wel bekend dat dit heeft plaatsgevonden.
Zijn vorige advocaat, dat is die Cohen, die is veroordeeld tot 3 jaar en die heeft ronduit erkend dat hij dat geld betaalt.
Dus het wordt een moeilijke zaak.
Nou, bewijsrechtelijk is het zo simpel als maar wezen kan, lijkt mij.
Ja.
Maar in ieder geval, als het gaat om het...
Maar jij bent altijd vlijmscherp en je zou altijd proberen om dan zo'n zaak toch op een andere manier te draaien. Hoe zou jij dat aanpakken?
Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb wel een soort vingerspitsengevoel. Maar het hangt ook heel erg af van wat je cliënt wil. En je kan natuurlijk ook zeggen van... dat zou een mogelijkheid voor de verdediging zijn... dat niet zozeer dat er helemaal geen geld betaald is... maar dat er geld betaald is vanuit een privépot van Trump.
Mm-hmm.
Niks te maken heeft met campagnegelden of zo. En kijk, het is op zich geen onbemiddelde man natuurlijk. Hij heeft zijn eigen Trump Tower in New York.
Dat zou een goede strategie
zou een strategie kunnen zijn door te zeggen... nou, waar bemoei je eigenlijk mee? Het zijn mijn eigen rotcenten. Hard voor gewerkt. En
hij zal het altijd als spektakel, mediaspektakel natuurlijk gaan uitbuiten. Nou, we gaan het samen met jou volgen hoe dat verder gaat. Deze week gaat het natuurlijk over de opsporing en vervolging in Nederland. En hoe goed we dat doen. En nou had ik eerder deze week misdaadverslaggever Paul Vugts. Was wel heel kritisch over dat OVV-rapport. Daar gaan wij natuurlijk ook over spreken. Maar hij zei, nou, ik vind wel dat we een dikke 8 krijgen... voor de opsporing en vervolging in Nederland. De topman van het landelijk pakket, John Lucas... die was daar ook wel tevreden mee met zo'n opmerking. Maar wat maak jij ervan? Wat voor cijfer?
Ja, wat voor cijfer? Geen 8.
Nee?
Nee, ik denk een mager 6.
Oeh. Ja.
Hooguit.
Ja?
Ja, er vinden toch een aantal... als je ziet hoe er wordt omgesprongen met gelden... er is steeds een tekort. En er wordt steeds geroepen van... we moeten meer financiën hebben, enzovoort, enzovoort. Maar als je dan ziet dat met hoeveel flutzaken justitie bezig is... en daarmee kostbare gelden verspilt... Dan zeg ik, nou, waar hebben we het eigenlijk over?
Wat is echt zo'n zaak waarvan je zegt... dat is echt pure verspilling wat we aan het doen zijn?
Nou ja, het hele eenvoudige rijden onder invloedzaken... de winkeldiefstalletjes en dat soort dingen... Dat moet op een andere manier afgedaan worden. Dan moet je niet meer een duur strafrechtelijk apparaat voor inschakelen.
Maar het moet wel ergens natuurlijk... je moet wel het gevoel hebben van... er kan echt iets boven mijn hoofd hangen als ik dit doe. Hè, als ik onder invloed rij. Want ik kan natuurlijk iemand doodrijden, weet je.
Iemand doodrijdt, is het wel goed dat je voor de strafrechter komt.
Maar je wil natuurlijk voorkomen dat mensen dat gaan doen. Dus moet je daar wel natuurlijk streng op koersen.
Ja, maar laat me het zo zeggen. Wat je bedoelt is dat er een soort generaal preventief effect... aan zo'n zaak moet zitten. Maar we hebben al lang uitgedokterd, wetenschappelijk is dat bewezen... dat dat de strafrechtspleging op zich niet zo'n groot generaal preventief effect heeft. Dus je moet op een andere manier dit soort maatschappelijk onrecht... moet je bestrijden. Dat kan ook wel.
Mm-hmm.
Je kan het administratief bestrijden... door te zeggen, nou, er is iemand die legt een boete op. Dat hoeft niet speciaal direct in een ingewikkeld strafrechtelijk apparaat te gebeuren.
En waarom is het dat we daar dus niet tot een doorbraak komen? Hè? Want je ziet ook, trouwens, je bent ook altijd kritisch over het harde straffen van mensen. Want dan zeg je, dat zijn ook allemaal zaken die al bekend zijn dat dat niet gaat helpen. Wat is het in ons dat we dat dus toch blijven doen en dan blijven roepen? Ja, capaciteitsproblemen en et cetera.
Nou, er zijn wel aanzetten geweest in... de strafrechtspleging, zogeheten tomzittingen noemen ze dat... dan legt eigenlijk de officier van justitie een boete op. Daar kan je ook naartoe gaan met een advocaat. Dat zou eigenlijk wat mij betreft uitgebouwd moeten worden. En er worden op dit moment wordt het nog beperkt ingezet... Maar men is bang dat er fouten worden gemaakt. Maar dat is ook wel zo. Dus er is ook wel een hoog percentage fouten in die wijze van afdoening. Maar je zou het best wel kunnen verbeteren, lijkt mij. En dan heb je die hele bulk aan eenvoudige zaken. Die moet je proberen kwijt te raken uit het strafrechtelijk systeem.
Ja, en dan hoef je ook niet meer te klagen over capaciteitsproblemen. Dus vandaar jouw een zesje, hè? Ja. Wat ze krijgen. Wat doen we wel goed?
Nou, er zijn, laten we vooropstellen, in de wat zwaardere zaken... zijn, als ik begin bij de rechters... dan zijn er toch, moet ik zeggen, hele gespecialiseerde goede rechters. En je hebt ook, laten we zo zeggen, in de megazaken... Mm-hmm. Krijg je dan toch vaak wel alle ruimte. Er zijn een hele hoop advocaten en nog steeds zijn er allerlei manco's aan die grote processen te bespeuren. Het blijft, en dat is een soort Achilleshiel van het strafproces, dat is het gevecht om getuigen. Advocaten die moeten smeken, als het ware, om een bepaalde getuige te kunnen horen in het proces. Terwijl het Openbaar Ministerie naar believen elke getuige kan horen die ze hebben willen. Van een zogeheten equality of arms is absoluut geen sprake. En wat mij betreft in de rechtspraak... Worden advocaten en verdachten als het gaat om het horen van getuigen... veel en veel te streng bejegend door de rechter. We moeten aan allerlei eisen voldoen. Je moet motiveren totdat je een ons weegt. En dat hoeft een officier van justitie allemaal niet.
Dus je vindt dat geen gelijk speelveld eigenlijk?
Dus is geen gelijke strijd. En ik heb zo'n idee dat dat ook een reden is... waarom af en toe gerechtelijke dwalingen plaatsvinden.
En natuurlijk bespreek je dit ook heel vaak. En je kent ook heel veel rechters, ken je ook goed en ook persoonlijk. Wat is dan de reactie die terugkomt als je dit
combineert? Nou, je hebt verschillende type rechters. Je hebt rechters die zijn daar ruimhartig in. Die erkennen het probleem wel. Maar je hebt ook een beetje boekhoudersachtige types. Die willen er niks van weten.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is strafrechtadvocaat Gerard Spong. Echt de Nestor van de strafrechtadvocatuur. We hebben al eventjes over een paar aspecten gesproken... over hoe tevreden je bent over de opsporing en vervolging in Nederland. Als het gaat over het Openbaar Ministerie... hoor ik je kritische geluiden benoemen. Maar je zou ook kunnen zeggen... ze hebben wel in de opsporing hele goede dingen gedaan... door die communicatie te ontsleutelen van... Ja, echt die criminele onderwereld. Hè? Dat is echt wel een novum geweest wat wij hier in Nederland doen. Vind je dat ook?
Ja, die EncroChat-gegevens enzovoort.
Ja.
Dat is niet zozeer het Openbaar Ministerie die dat gelukt is... maar het zijn gewoon techneuten. Maar dat is wel een bron van allerlei grote zaken geweest en tot nu toe.
Tot nu toe. Dus dat zie je ook wel dat dat echt een verdienste is. Je ziet ook eigenlijk in de hele week met de gasten bespreek ik... dat die onderwereld steeds meer verhardt. En dat het daardoor ook steeds moeilijker wordt voor het Openbaar Ministerie... om in dat kat-en-muisspel die criminelen voor te blijven. Is dat ook wat jij ziet, die verharding, of zie je het anders?
Nee, die verharding is er denk ik wel...
Mm-hmm.
Maar waar ik een beetje moeite mee heb... is met de stelling dat er sprake is van een ondermijning van het systeem. Of de ondermijning van de samenleving. Ik vind dat een beetje heftig aangezet. Omdat het begrip ondermijning is een tamelijk diffuus begrip. En we moeten ons realiseren dat... criminaliteit zo oud als de wereld is. Het was het 50 jaar geleden ook.
Ja.
En 50 jaar geleden had je ook moorden en liquidaties.
Nou ja, in de middeleeuwen ook.
En in de middeleeuwen ook. Dus het enige is dat het misschien vandaag de dag wat openlijker gebeurt. Maar wat dat betreft is het... En ondermijning van de samenleving, ja... Foute advocaten, foute notarissen, maar ook allerlei foute ambtenaren hebben we altijd gehad.
Ja, maar misschien dus zijn we ook geëvolueerd als maatschappij en als wereld, dat we dit soort dingen ook niet meer acceptabel vinden natuurlijk. Dus dat we daar ook steeds strenger naar kijken.
Ja, we kijken daar misschien iets strenger naar, maar het is er altijd geweest.
Ja, ja. En, dus je kan niet zeggen dat het in één keer heel erg is geworden.
Nee. Nee, dus ik vind dat een beetje. Daar moet je voorzichtig mee zijn en ondermijnen. Je moet erkennen en onder ogen zien, zonder dat je direct grijpt naar dat begrip ondermijning, dat, laat me het zo zeggen, het is part of the life. Of the life.
Mm-hmm. Dus dat vinden we soms moeilijk om te accepteren.
Ja, maar het hoort erbij.
Ja.
Het klinkt een beetje cynisch als ik dat zeg, maar het is onderdeel van onze samenleving.
Ja.
Criminaliteit.
Ja.
En daar zit niks engs aan. Zodra je regels maakt als samenleving, heb je mensen die regels overtreden.
Mm-hmm.
Dus als je regels maakt die inhouden dat je niet in drugs mag handelen. Kijk, de hele drugswetgeving is pas in 1920, 25 is dat ontstaan. Voor die tijd blode de hele wereld zich rot.
Ja, is dat
ja,
zo?
Ja, ja, dat ja. Kwam allemaal uit, vooral uit China en Indonesië. En scheepsladingen vol.
Ja. Ja.
He, dus je kon je suf blowen.
En er was niemand die er
was
wat van zei.
Er was niemand die er wat van zei.
Nee.
Maar dat is pas in 1920 ontstaan. Want toen kwamen de opiumwetverdragen. En vervolgens is bijvoorbeeld is er weer een soort détente geweest in midden jaren 70. Toen vannacht nota bene minister van Justitie de opiumwet rigoureus veranderde. En toen kreeg je het gedoogbeleid en de coffeeshops. En nu schreeuwt men moord en brand over die coffeeshops. Maar zo'n coffeeshop is eigenlijk een zegen voor de maatschappij.
Nou ja, het is maar hoe je ernaar kijkt en welke specialist je spreekt. Er zijn ook een hoop mensen die natuurlijk niet meer zo goed functioneren door al dat drugsgebruik. Dus hoe normaler je het maakt. En het dus niet strafbaar stelt, dan kan het dus ook een uitwasser in de samenleving worden die je niet wil.
Nou, nu gaan we een moeilijk terrein betreden.
Ja, ik weet, want je bent voor legalisering.
Ik ben voor legalisering van
cocaïne.
Ja, 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 ja. Van zowel soft als hard drugs. Want dan haal je het verdienmodel weg.
Ja.
En als je het verdienmodel weghaalt, dan wordt er minder in gehandeld. En dan denk ik dat we een hele hoop liquidaties minder hebben en een hele hoop megazaken minder. Maar we kunnen zien hoe dat is verlopen met de cannabis. Cannabis is dus in 1976 door vannacht en door de wijziging van de opiumwet is dat, laten we zeggen, genormaliseerd.
Mm-hmm.
Ik wil het woord legaliseren nog net niet gebruiken.
Nee,
maar
want het is heel interessant hoe het
veel op.
Ja, ja, precies.
Maar je ziet dus nu een trend dat, laten we zeggen, coffeeshophouders die op een zeer ordentelijke, fatsoenlijke manier hun handel bedrijven, ja, die worden eigenlijk strafrechtelijk door een rechter nauwelijks meer met bestraft. Ze krijgen, als ze een ordentelijke coffeeshop hebben, dan krijgen ze vaak een soort rechterlijk pardon. En de rechter is inmiddels ook zover dat in zogeheten ontnemingsprocedures, dan vordert de officier van justitie het voordeel dat verkregen is met zo'n coffeeshop.
Mm-hmm.
Daar past de rechter een halvering vaak toe van het totaal begrote
bedrag. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat die rechter, die is er intussen wel achter dat het allemaal, dat we hier niet zo moeilijk over moeten doen, maar de maatschappij niet.
Nee, het Openbaar Ministerie niet.
En het Openbaar Ministerie.
Want daar heb je nog hele hardliners. Die,
ja, maar dat komt ook uit ons allemaal natuurlijk, uit de maatschappij en ook welke.
Nou, dat valt wel mee van die maatschappij. Weet je hoeveel coffeeshops er gemiddeld in Nederland zijn?
Nee, ik heb geen idee.
575.
Ja, ja.
Coffeeshops in Nederland.
Ja.
Verspreid over ongeveer 105 coffeeshop gemeenten.
Ja.
Die zo'n coffeeshop willen hebben.
Dus zoveel is het niet, zeg je.
Nee, ja. Zoveel is het niet, maar het is wel algemeen maatschappelijk aanvaard. En er zijn burgemeesters, veel burgemeesters in het land, die zeggen, ik moet per 25.000 inwoners één coffeeshop hebben.
Ja.
En zo denken we erover.
Ja, maar er zijn ook burgemeesters, bijvoorbeeld burgemeester Abu Talib, die ook vaker te gast is geweest, die echt gewoon gewoon heel hard optreedt tegen dat harddrugsbeleid.
Ja, harddrugs. Maar ja. We hebben nu in een coffeeshop is software.
Nee, maar jij vindt ook bijvoorbeeld dat we cocaïne gewoon maar moeten legaliseren.
Ja, dat vind ik.
Daar zou hij een veel tegenstander zijn. En je kan je
hij
ook...
zal niet de enige tegenstander
zijn. Nee, want dit is gewoon een ingewikkelde discussie. Kijk, en ik snap aan één kant wat je zegt, hè, van als je dit dus legaliseert, haal je het verdienmodel weg. Maar een crimineel zou altijd op zoek gaan naar een nieuw verdienmodel, want dit is natuurlijk iets waar het, hè, dat uit mijn eerdere gesprekken ook deze week. Het is een internationaal opererend concern die gewoon zo gruwelijk veel geld verdient dat ze altijd dan iets nieuws gaan bedenken. Dus je lost het niet op, denk ik.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet in ieder geval wel dat als je het legaliseert, los je één probleem op. En wat het volgende probleem is, misschien gaan ze handelen in diamanten of in goud of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En dan zien we dan wel weer of daar iets mee te doen is.
Ja, maar ja, dan blijf je ook bezig natuurlijk. Hier heb je in ieder geval de netwerken en de contacten. Dus,
misschien, we blijven wel bezig, maar misschien op een minder harde manier. Misschien vallen er minder slachtoffers. Er zullen, zoals ik zo even al zei aan het begin, er zal altijd wel criminaliteit zijn. En de criminelen die vandaag in de drugs handelen, zullen bij legalisering morgen in weet ik wat iets anders gaan handelen. Maar of daar dan ook direct zoveel slachtoffers mee gemoeid zullen zijn, dat is nog zeer de vraag.
Ja, want je wijst natuurlijk ook op het hele kroongetuigenverhaal en Nabil B. en Peter R. de Vries, die je natuurlijk ook goed hebt gekend. Hè?
Jullie ja, die samen... heb ik goed gekend. Ja. We hebben samen een boek geschreven.
Ja, precies. Ik heb er weer over zitten lezen gisteren. Nou, laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want er komen ook vanzelf ook bij dat OVV-rapport uit. Dat heeft er alles mee te maken. Overigens, aankomende maandag is voormalig Kamervoorzitter Gerdy Verbeet bij mij te gast in een nieuwe Big Five rondom de politieke aardverschuiving die de boer-burgerbeweging natuurlijk heeft veroorzaakt met de provinciale statenverkiezingen. Maar blijf nu vooral luisteren, want straks praat ik verder met topadvocaat Gerard Spong over het nieuwe wetboek van strafvordering en dat kritische OVV-rapport. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de opsporing en vervolging. Eerder deze week sprak ik met John Lucas, hij is hoofdofficier van justitie bij het landelijk parket, over de pijnlijke conclusies uit het OVV-rapport. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag is mijn gast topadvocaat Gerard Spong. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Het wetboek van strafvordering, waarin de regels voor opsporing, vervolging en berechting staan vastgelegd. Er komt een vernieuwing. Ik ben heel erg benieuwd hoe je daar naar kijkt en wat voor impact dat allemaal gaat hebben. En het OVV-rapport, dat kritische rapport over het Openbaar Ministerie, het handelen rond de kroongetuigen. Daar waren we eigenlijk een beetje bij aanbeland in het eerste half uur van ons gesprek. Dus laten we daarop doorpakken. Hoe heb jij naar dat rapport gekeken?
Dat rapport, dat OVV-rapport is een heel kritisch rapport, ben ik met iedereen eens. Het is niet een rapport om echt vrolijk van te worden. Als je bij het Openbaar Ministerie werkt, pittige kritiek is er geleverd. Ik krijg de indruk dat dat het nog niet goed doordringt bij het Openbaar Ministerie hoe ernstig het wel is. Want ik heb gekeken naar het interview van Gerrit van der Burg.
Bij Nieuwsuur, ja.
Bij Nieuwsuur.
Ik heb ook zitten kijken, ja.
Dat was een gênante vertoning. Jeroen Wollaars die probeerde het nog verschillende keren vanuit verschillende invalshoeken te bewegen van, goh, meneer, zou u nou niet in zoverre de verantwoordelijkheid nemen en zeggen, ik stap op. Want het is toch onder uw eindverantwoordelijkheid allemaal gebeurd. Maar daar wilde meneer Van der Burg niks van weten.
Hij is wel daarna erop teruggekomen natuurlijk. Hè. Hij heeft gezegd van, ja, ik ben niet goed uit mijn woorden gekomen. Dit had ik niet zo moeten doen.
Ja,
is
maar
toch een beetje mea culpa.
Dat is inderdaad mea culpa. Nou ja, beter laat dan nooit. In zoverre is dat wel terecht. Maar het was als dat de eerste reactie is van de voorman van het OM, dan vraag je toch af van, ja, hoe zit het verder?
Ja.
En we hebben daarna is er een soort oorverdovende stilte losgebroken. We horen niemand uit het OM zeggen, we gaan dit veranderen, we gaan dat veranderen. Want er moeten natuurlijk wel een aantal dringende wijzigingen plaatsvinden.
Nou ja, ze hebben wel gezegd, we zijn een lerende organisatie en we gaan dit echt goed meenemen.
Dat gisteren zou er nog bij moeten komen, ja, dat ze dat niet zouden zeggen.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Gisteren sprak ik met John Lucas, de hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket natuurlijk, die ook over die kroongetuigen natuurlijk gaat. En die zei op een gegeven moment wel, ja, want ik vroeg me ook van, wordt het niet eens tijd om ook sorry te zeggen, ook naar de nabestaanden over hoe dit is gegaan. En toen zei hij wel, ja, dat moeten we eigenlijk ook wel gaan doen. En dat gaat ook wel komen, we gaan die gesprekken ook wel hebben. Zou dat voldoende aantonen voor jou dat die verandering wel intrinsiek gevoeld wordt?
Nou, het is heel moeilijk het is heel moeilijk om er een goed oordeel over te vormen, zeg ik er direct bij. Omdat veel wat zich daarin afspeelt, is voor ons onbekend. Mm-hmm. Het is een buitengewoon mistige wereld. We weten niet precies welke afspraken wel en niet zijn gemaakt. Maar wat wel zo is, en daar moet het Openbaar Ministerie toch wel voor gaan oppassen, dat op een gegeven moment die familie van Nabil B. gewoon naar de rechter stapt en zegt, en de staat aansprakelijk stelt en zegt van, we hebben door allerlei tekortkomingen en falen van het Openbaar Ministerie leiden wij schade. En daar gewoon een rechtszaak over maakt. Dat gaat eraan zitten komen.
En zou dat misschien ook wel goed zijn als dat gebeurt? Omdat het dan die zaak nog duidelijker eigenlijk wordt uitgeplozen, los van wat de OVV heeft gedaan?
Ik zie daar best wel voordelen van, ja.
Ja. Zou jij het doen, die zaak?
Nee, want ik ben geen civilist.
Nee, ja, precies.
Dit moet een civiele advocaat doen. Maar ik denk dat die vraag vroeg of laat wel op het bureau van een rechter gelegd wordt.
Ja. Doet het jou ook denken, jij bent ook betrokken bij de Groningenzaken?
Ja, de Groninger Bodembeweging.
Ja, de Groninger Bodembeweging. Doet het je ook ergens aan denken, als je dat eigenlijk met elkaar vergelijkt? Want in die Groningenzaak waren natuurlijk ook gewoon mensen die al heel lang aan die deur aan het kloppen waren van, het gaat niet goed. En daar werd ook het veiligheidsbelang was minder serieus werd het genomen dan die gasboring. Hè? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat in dat OVV-rapport naar voren komt.
Ja, wat je in al die zaken leest, de Groninger Bodembeweging, OVV-rapport, de toeslagenaffaire, om niet te vergeten, dat is, ze hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk, en dat is de arrogantie van de macht.
Mm-hmm.
En er wordt al zo lang geroepen wat er mis is, en er verandert maar niks, er gebeurt niks.
Mm-hmm.
De overheid schakelt rapport na rapport in en een oeverloos geouwe hoer en gemekker. En er gebeurt niks. Terwijl iedereen weet dat het fout is. Iedereen weet ook wat er fout is. En bij de Groninger Bodembeweging wisten we allemaal wat de schade was, hoe het veroorzaakt werd, dat de staat eigenlijk aansprakelijk was. Maar de staat, over arrogantie van de macht gesproken, die zei bij de Groninger Bodembeweging, die zei, we hebben een vergunning verleend. Een bodemvergunning verleende, waar maken jullie je druk op?
Mm-hmm.
Dat kan dus niet strafrechtelijk benaderd worden. En toen moesten we strafrechtelijk zogenaamd bewijzen dat er vrees voor levensgevaar was. Nou ja, je huis stort in. En dan moet je nog uitvoerig gaan motiveren dat er levensgevaar...
Dat is bijna te absurd van woorden, dat je gewoon denkt van, het staat gewoon echt voor je neus.
Ja, er zijn mensen daar die leven in onbewoonbaar verklaarde woningen. En dan nog zegt een officier van justitie, ja, dat betekent niet dat er levensgevaar is. Waar hebben we het over? En dan denk ik van, je bent niet goed bij je hoofd, man.
En je zegt eigenlijk, de parallel tussen al die zaken is echt de arrogantie.
De arrogantie van de macht en ook het bijna het ridicule van het geheel.
Ja.
De toeslagenaffaire ook. Hoe is het mogelijk dat er fiscale regels worden gemaakt die men niet begrijpt en die men niet goed toepast? Dan is er iets niet goed met dat fiscale wetgevingsapparaat.
En hoe lossen we dit op?
Nou, gewoon door er zo helder mogelijk over te denken. En op een gegeven moment te zeggen, we schoppen een aantal mensen eruit. Die doen gewoon hun werk niet goed.
Nou weten we natuurlijk wel dat de topman van het OM, die gaat over 3 maanden met pensioen, dus die gaat weg.
Ja, die gaat weg.
Of pensioen weet ik eigenlijk niet, sorry.
Ja, maar ik heb gelezen dat die met pensioen gaat.
Ja, precies. Van zit de termijn zit erop. Dus dan zou je kunnen denken, ja, daar komt een frisse wind. En is ook al duidelijk wie het gaat worden.
Linus Otte.
Ja, ben je daar hoopvol over? Dat het dan gaat veranderen onder zijn bewind?
Nou, ik moet afwachten wat Linus Otte ervan maakt. Ik weet dat hij rechter is geweest. En voor de rest ken ik hem niet in zijn hoedanigheid van procureur-generaal. Dus dan moet ik maar even afwachten.
Nou ja, het is natuurlijk ook, je schetst ook wel die arrogantie aan de macht. Dat is dan ook een hele cultuur. Hè? Dus de vraag is, kwam het één man nieuw aan de top, die nu ook al in de top zit van het college van procureur-generaal?
Ik ben wat dat betreft makkelijk. Ik geef ze de benefit of the doubt.
Oké. Okay.
En laten we maar eerst even kijken wat hij ervan bakt. Het is wel zo dat in het Openbaar Ministerie zijn er ook zogeheten tegensprekers. En het is ook een apparaat dat verjongt.
Mm-hmm.
En ze weten nu dat, kijk, dat OVV-rapport is natuurlijk een snoeihard rapport geweest. En iedereen kan lezen, zowel binnen als buiten dat apparaat, wat er eigenlijk veranderen moet.
Ja. En dat moet misschien een beetje indalen, maar dat gaat wel uiteindelijk misschien hopelijk wat veranderen. Raakt het je nog persoonlijk? Want we waren natuurlijk net ook met elkaar in gesprek dat je Peter R. de Vries natuurlijk heel goed kent. En dan zie je op papier in het OVV-rapport ook hoe hij eigenlijk gewoon zo tekort is gedaan. En dan druk ik me nog zachtjes uit.
Ja.
Dat moet hard aankomen ook bij jou.
Ja, het is pijnlijk. Erg pijnlijk.
Ja. En de kroongetuigenregeling, moeten we daar dan ook... want dat is natuurlijk ook, je mist eigenlijk het gevoel van, wat gaan we nou beter doen? En die kroongetuigenregeling zou daar natuurlijk een uitstekend voorbeeld zijn om te laten zien dat je het anders gaat doen. Zie je daar al beweging komen dat je denkt, dat stemt me hoopvol?
Nee, helaas.
Kijk, ze gaan het uitbreiden, zelfs.
Nou ja,
zei John Lucas gisteren bij ons.
Dat heb ik zo horen zeggen, inderdaad. Je weet, ik ben geen voorstander van een kroongetuigenregeling, van een kroongetuige. Maar dat station is inmiddels gepasseerd. Juridisch is het aanvaard. De rechter heeft het aanvaard. En als het nou eenmaal aanvaard is, dan moet je zorgen, dan heb je eigenlijk een soort rechtsplicht, dat het op een zo goed mogelijke wijze veilig wordt uitgevoerd.
Mm-hmm.
Want je kan niet als samenleving de verantwoordelijkheid hebben dat je aan de ene kant met kroongetuigen werkt en aan de andere kant dat je ze laat stikken.
Ja.
Om het even kras te zeggen.
Dus die veiligheid, eigenlijk precies hetzelfde met Groningen, die veiligheid moet net zo zwaar wegen als het opsporingsbelang. Hè? Want dat zijn die twee dingen die moet je naar elkaar brengen.
Ja, voor allemaal geldt, ook ik herhaal, ook de toeslagenaffaire. Het belang van de burger waar het om gaat, dat belang staat voorop.
Ja, en hoe zou je het dan moeten organiseren? Zou je het dus, want volgens mij vind jij niet dat we dit bij de rechter moeten onderbrengen, dat die over de beveiliging gaat. Dat moet wel een openbaar ministerie verantwoordelijkheid blijven, toch?
Ja, dat moet een verantwoordelijkheid van het OM blijven. Maar uiteindelijk moet er wel een gelegenheid zijn, en misschien moet daar toch wel over worden nagedacht, dat er een soort aparte rechtsgang gecreëerd wordt bij de rechter, dat als het fout loopt of als een kroongetuige ontevreden is over het veiligheidsprogramma, dat door een rechter getoetst kan worden.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de opsporing en vervolging. Eerder deze week sprak ik met het boegbeeld van het DNA-onderzoek in Nederland, Ate Kloosterman. Hij was er al voordat er DNA-onderzoek kwam. En werkte jarenlang voor het NFI en heeft dus helemaal dat DNA-onderzoek zien ontwikkelen. Heel mooi hoe hij dat beschreef. Dus allemaal terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is strafrechtadvocaat Gerard Spong. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ik zei al even, John Lucas, hoofdofficier van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie, was hier te gast en die had deze vraag voor jou.
Vind jij, Gerard, dat de advocatuur voldoende in zichzelf investeert en met name in de jonge advocaten die er werken om voldoende weerbaar te zijn tegen de druk of de verleiding van de zware criminaliteit? Of ze daarop goed op de weerbaarheid getoetst worden? Dat vind ik wel een vraag die ik aan hem ter overweging en ter beschouwing zou willen meegeven.
Ja, beste John, die vraag kan ik beantwoorden. En beantwoord ik met ja. De jonge advocaten worden op hun weerbaarheid getoetst en dat gaat via verschillende methoden. Allereerst is het zo dat iedere advocaat, ook een jongen, die moet de verplichte intervisie doen. Dat betekent dat je met kantoorgenoten of andere mensen moet praten over de dingen van je vak, maar ook over ethische aspecten van de advocatuur. Verder worden we doodgegooid met verplichte cursussen die we jaarlijks moeten volgen. We moeten 20 punten halen. We betalen ons blauw aan allerlei cursussen. En al die cursussen, daar zitten af en toe ook cursussen bij over het gedragsrecht. En als derde hebben we een goed functionerend toezicht van de orde van advocaten via onder andere onze patroons. Iedere advocaat, iedere jonge advocaat is 3 jaar lang, heeft een patroon die hem opleidt. En die brengt natuurlijk ook zijn weerbaarheid aan de orde.
Dus via maar is er dan niet. Er gebeurt heel veel.
Ik was nog niet klaar.
Okay.
Ik wilde nog één punt eruit lichten. En dat is: Nederland telt op dit moment ruim 18.000 advocaten. En van die 18.000 advocaten is er wel geteld één uit de bocht gevlogen. En dat is de neef van die meneer Tachy.
Dus we overdrijven ook hier de boel.
Ik ben geneigd om dat bevestigend te beantwoorden.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel, dan is dat misschien niet het strafrecht, maar binnen de advocatuur is er natuurlijk wel heel veel aan de hand geweest. Hè, met lokale dekens die toezicht moesten houden en iedereen keurt zijn eigen vlees. Weet je, dat verhaal, dat heeft wel tot heel veel misstanden natuurlijk geleid.
Nou, je zal natuurlijk af en toe best wel een rotte appel hebben. Maar we moeten nogmaals niet overdrijven. Op die 18.000 advocaten gaat het allemaal redelijk goed. Er zullen altijd wel een paar zwakke broeders zijn. En die worden er ook met enige regelmaat uitgevist.
Maar wat kunnen advocaten, hè, want dat gaat over de opsporing en vervolging. We hebben ook kritische noten gekraakt als het gaat om het Openbaar Ministerie. En als je dan reflecteert op de advocatuur, wat kan de advocatuur beter doen?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. We doen al een hele hoop. Nogmaals, die cursussen. Die cursussen die we volgen, we worden krijgen. Om de havenklap moeten we WWFT-cursussen volgen.
Nee, maar ik snap wel dat je de cursussen goed doet en dat allemaal braaf. Maar je moet toch ook naar je eigen vak kunnen reflecteren. Wat kan er beter? Net zoals dat Openbaar Ministerie flinke steek laat vallen. Of is het echt alleen maar zijn de advocaten, moeten we zeggen, wauw, die zijn zo. Ik vind jou ook geweldig, hoor, Gerard Spong. Maar
Nee. Het kan altijd beter.
Oké, gelukkig.
Dus we moeten wat dat betreft ook hand in eigen boezem steken. Maar we moeten ook niet overdrijven in die zin. Er gebeurt best wel veel.
Ja.
En wat er beter kan, is dat advocaten, in het bijzonder de strafadvocaten, Want daar denkt men dan altijd aan, terwijl...
Het is heel breed, hè?
Terwijl,
dat zei ik net
terwijl
ook,
eigenlijk het onheil meer, vind ik persoonlijk, bij de civilisten zit. Omdat veel civilisten, civiele advocaten, die hebben geen flauw idee waar de strafrechtelijke klippen zijn.
Ja. Ja.
En dus ja, kijk, als het gaat om fraude bijvoorbeeld, de fraudeopsporing, is een heel breed begrip. Dat heeft een civielrechtelijke invalshoek, je hebt een strafrechtelijke invalshoek. En ik denk dat het voor advocaat, als het gaat over fraude, dat het goed zou zijn dat een strafadvocaat meer leert van zijn civiele collega en zijn civiele collega weer meer leert van zijn strafcollega. Dus er moet een beetje over en weer wat kruisbestuiving zijn tussen die
rechtsgebieden. En is dat moeilijk tussen jullie om kruis te bestuiven? Is het...
Ja, dat gaat...
Jullie vinden elkaar niet zo leuk als bloedgroep.
Nou, dat valt wel mee. Vroeger okay. werd het een beetje met een zeker dédain op strafrechtsadvocaten neergekeken.
Dat hoor je nog wel eens, ja. Is wel minder geworden.
Dat is geloof ik wat minder geworden. Maar ja, je hebt onze Zuidasbroeders, om ze maar zo te noemen. Die zie ik nooit in de rechtszaal.
En, dat zijn een beetje luxe poppetjes.
Dus eigenlijk zouden we wat dat betreft moeten streven naar een soort verbinding en meer van elkaar leren.
Interessant. Dat nieuwe wetboek
van strafvordering.
Van strafvordering, ja. We kunnen er niet meer heel gedetailleerd op ingaan, want je moet ook nog een kettingvraag stellen. We hebben nog 4 minuten, maar we doen een kleine aanzet. Dat boek is natuurlijk al mega oud. Het komt nu een vernieuwing, maar het moet nog wel door de Tweede Kamer. En je ziet toch wat discussie komen dat er voordelen aan zitten, maar ook nadelen. Wat ben jij blij dat nieuwe wetboek er komt?
Ja, mijn achterbuurvrouw werkt er heel hard aan. En die,
oh ja? Dus je weet er veel van, ook die, in dat opzicht.
Die doet goed werk. En het is eigenlijk ook wel nodig dat er na zoveel 100 jaar een nieuw wetboek komt. Omdat dat oude was bij elkaar geveegd, zo'n beetje. En ik heb begrepen dat er bijvoorbeeld dat het veel overzichtelijker wordt.
Mm-hmm.
Alles wat met het lichaam te maken heeft, dat wordt in 1 prachtig hoofdstuk samengevat. Dan hoef je niet dat hele wetboek door te struinen. Alles lekker handig bij elkaar. Maar het zal waarschijnlijk wel gaan leiden, daar moeten we ons op voorbereiden, op een lawine van rechtspraak. Want ook dat nieuwe wetboek, dat wordt natuurlijk gekenmerkt door een bepaalde rechtsfilosofie, rechtsideologie. En dus we moeten kijken wat de rechter uiteindelijk daarvan vindt.
Ja, maar dus het kan echt nog wel heel veel impact gaan hebben.
Jazeker.
Want het heeft nog niet zoveel aandacht gehad. Eigenlijk zijn wel wat kleine berichten. Maar er zit dus wel echt een hele wereld achter die je schetst.
Ja.
Ja, wat zou de impact kunnen zijn? Kan je dat in een voorbeeld bijvoorbeeld vatten wat er zou kunnen gebeuren?
Nou, het zou kunnen zijn dat de rechter misschien strenger oordeelt over inbreuk op de privacy van een verdachte. We moeten dat afwachten.
Ja, en maak je daar zorgen over als dat gebeurt? Of vind je
nou,
dat een goede
zaak? Ik maak me wel zorgen over de privacy van een verdachte. We hebben dat gezien met die EncroChat-gegevens. Tot dusver hebben alle rechters dat geaccepteerd.
Mm-hmm.
En de bottleneck is eigenlijk het vertrouwensbeginsel. Omdat de rechter zegt van ja, die gegevens die zijn in het buitenland achterhaald. Heeft een buitenlandse rechtercommissaris een zegen aangegeven. Dus dat hoeven we niet opnieuw te bekijken. Daar mogen we op vertrouwen. Dat vind ik een zwakke redenering. En als dat eigenlijk de redenering wordt die in dat wetboek zijn neerslag krijgt. Ja, dan zullen nog wel wat processen overheen gaan.
Spannend om dat ook in de toekomst met jou te volgen. Want waarschijnlijk komen hier nog wel heel veel verhalen over los als ik jou zo hoor. Maar we willen natuurlijk nog even de kettingvraag.
Mijn kettingvraag.
Ja, jouw kettingvraag aan voormalig Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Ik zei al even een nieuwe Big Five. Volgende week rond de politieke aardverschuiving die de boer-burgerbeweging heeft veroorzaakt. Of eigenlijk ja, die we met z'n allen hebben veroorzaakt. Maar zij hebben natuurlijk flink gewonnen in alle provincies. Wat zou je Gerdy willen vragen?
Nou, beste Gerdy, de volgende vraag heb ik voor jou. En die luidt: kan Gerdy zich vinden in het standpunt dat uit respect voor de rechtsstaat de Brusselse regelgeving in zaken stikstof volledig gerespecteerd moet worden en dat bijgevolg de innige samenwerking tussen PvdA en GroenLinks in zoverre erop neerkomt dat de lamme de blinde leidt.
Een hele boeiende vraag waar een hele wereld achter zit die ik met haar ga bespreken dan ook volgende week. Dus dat zal ik zeker doen. Ik vind het altijd jammer als het uur erop zit met jou.
Ja, nou, ik vind het ook jammer.
We hadden nog zoveel te bespreken.
We hadden nog heel veel kunnen zeggen.
Misschien moet er gewoon een Big Five van 3 uur komen of zo. Weet je?
Ja,
dan
doen we eens
kunnen we dan nog even wat meer de diepte ingaan. Maar dank dat je er wilde zijn vandaag weer bij ons.
Ik heb het met plezier gedaan.
Fijn. Strafrechtadvocaat Gerard Spong. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je niks. Maar blijf live, zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.